Dit is de Heerlijk Helder Hoofd podcast, waarin de heldenmakers van krijgweerenhelderhoofd.nl in gesprek gaan over waar helderheid te vinden is. Zij verdiepte zich in de drie principes die beschrijven hoe de menselijke ervaring gecreëerd wordt. Of je nu te maken hebt met stress, angst, depressie, verslaving, relatiestrubbelingen, burn-out of welk ander probleem dan ook, ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
Hallo luisteraars, we hebben een hele bijzondere podcastaflevering vandaag en heel erg leuk dat jullie erbij zijn. Ik ben er heel erg blij mee dat ik de eer heb gekregen om deze podcast te mogen introduceren. Het is namelijk onze 100ste aflevering alweer. 100 keer een heerlijk helder hoofd podcast. En omdat het zo bijzonder is, zijn wij er ook allemaal bij vanavond. We zijn alles even heldermakers zijn erbij. Een thema wat wij bedacht hebben is, er is niks te doen. Dat hebben jullie vast al wel vaker voorbij horen komen, dat we dat gezegd hebben. Er is niks te doen. En ik kan me voorstellen dat dat best wel wat, toch wel wat vragen op kan roepen. Dus we gaan eens even kijken wat wij daar allemaal van vinden. Wat wij daarin ervaren, hoe wij dat zien. Welke heldermaker mag ik het woord geven?
Ik wil eigenlijk wel graag beginnen, Ineke. Ja, ik heb namelijk een heel leuk voorbeeld, vind ik zelf, van de praktijk. Want ik begeleid gezinnen waarvan een van de kinderen eetstoornis heeft. En dan begeleid ik ouders en kinderen. En een van die, zijn in dit geval meiden. Een van de meiden, die had geen hulpverlening. Maar moest wel wekelijks naar een andere hulpverlener waar ze eigenlijk ook niet naartoe wilde. Maar ze moest van haar ouders om redenen. En het verzoek was eigenlijk of ik dan als ambulante hulpverlener wilde taxiën. Ik dacht, prima joh, ik taxi wel. Dus er was niks te doen, want ze had geen hulpvraag. En, maar tijdens de ritjes in de auto ontstonden wel vaak gewoon gesprekken van mens tot mens. Zoals ik, laat ik voor mezelf spreken. Ik sowieso aan alle gesprekken als practitioner doe. Gewoon vanuit het moment wat er opkomt, wordt er besproken. En dan soms, dan kon ik wel voelen eigenlijk. Van, hier wordt iets geraakt, zeg maar, in het gesprek. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen, want dat is weer niet in woorden te vatten. Maar we hadden gewoon een fijn gesprek. En dat was van beide kanten, zeg maar, werd daar iets geraakt in de gevoelswereld. Zo heb ik denk ik een half jaar heen en weer getaxied, één keer per week. En om maar even een heel grof beeld te schetsen van een meisje wat geen zin meer had in het leven. Echt geen zin meer had, die al bezig was met stervensbegeleiding, levenseinde kliniek, vraagstukken, is getransformeerd naar een meisje wat weer een doel in het leven heeft gevonden. Zo ineens, uit het niets, werd het voor haar helder wat ze wilde doen met haar leven. Best een heel groot doel trouwens, zonder op de inhoud in te gaan, maar het is echt dat ik dacht, maar ik dacht, leuk, weet je wel. Ik dacht gewoon, als dat is wat zij wil, laat lekker, weet je wel. Dus, en ze is daar zich op gaan richten. En binnenkort sluit ze het hulpverleningstraject, wat ze al niet wilde, helemaal af. Omdat het gewoon heel goed met haar gaat. En nou is het natuurlijk gevaarlijk om te denken, dat komt omdat ik niks heb gedaan. Zo werkt het. Dat is onmogelijk te bewijzen. En dat wil ik ook helemaal niet bewijzen. Maar Nou ja, ik vermoed wel dat het heeft bijgedragen aan dat ze weer dat er geen, hoe moet je dat zeggen, gerichte hulpverlening plaatsvond vanaf mijn kant. En dat zij op de een of andere manier best wel snel weer haar eigen wijsheid wist te vinden. Nou, dat dus.
Mooi. Wat bedoel je dan eigenlijk een beetje te zeggen, Loes, van ik ging niet met haar in gesprek omdat ik van alles wilde veranderen, omdat ik vond dat er iets mis was met haar en dat ik daar iets mee moest, maar dat eigenlijk de gesprekken gewoon ontstonden, zeg maar, in de taxi door met elkaar in gesprek te gaan en nou ja, dat zij blijkbaar dingen gehoord heeft of begrepen heeft en nou ja, dat daardoor bij haar iets is geraakt, noem jij het, of ontstaan. Of weet je, op die manier, zo van dat je niet bewust iets wilde doen?
Nee, dat klopt. Dat zeg je mooi. Er was niks te fixen. Ik had gesprekken met haar over haar wens om haar leven te beëindigen. Ik luisterde daarnaar. En er was geen enkele vezel in dit lijf dat dacht, ik moet haar redden. Zij mag niet eens denken dat ze aan het feit dat ze niet meer wil leven. Nee, we hadden daar gewoon hele open gesprekken over. Ja, dat je dat dus kan denken.
Ja.
Dat je ook dat kan denken.
Ja, zo mooi hè. Dat we eigenlijk daarna proberen te wijzen van dat in essentie iedereen heel is. En dat er dus ook echt helemaal niks gefixt hoeft te worden. En als je dan blijkbaar zo kunt luisteren of zo in gesprek kunt gaan, dan kunnen er hele verrassende dingen ontstaan of zo.
Ja.
Ja, mooi. Heel mooi. Dankjewel, Loes. Wie wil er nog verder wat zeggen? Monique.
Ja, eigenlijk hebben jullie net al het heel, heel helder geformuleerd. Ik denk inderdaad dat je hem van twee kanten kan aanvliegen, zeg maar. Hè? Van het niets doen, omdat er niks valt te doen, omdat wat je in werkelijkheid bent compleet is, heel is. Wat zou daar nog aan gedaan moeten kunnen worden? Dus dat je dat eigenlijk altijd al bent en dat er niks gedaan hoeft te worden om dat te worden. Zo zie ik het vaak ook. Wij gebruiken inderdaad heel vaak het woord fixen. Om aan te geven, ja, fixen is een beetje een trucje en is korte termijn oplossing. Fixen klinkt voor mij als, doe maar even iets zodat je, korte termijn politiek, zeg maar. En als je eenmaal erachter komt dat er niks gedaan hoeft te worden, omdat je van al helemaal heel bent, en dan gebeuren er juist ook wel weer een heleboel dingen. Alleen er is niet iets wat moet gebeuren. Er ontstaan dingen, er gebeuren dingen. Dus er valt niets te doen, wil niet zeggen dat er niks meer gebeurt. Heel vaak als mensen voor het eerst horen van over de drie principes of over je ware natuur en dat er misschien geen ik is, dat soort dingen, dan wordt er vaak gezegd, oh, dan kan ik dus de hele dag in bed blijven. En het grappige is, dat is dus blijkbaar niet wat gebeurt. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat er voor mij is ontstaan. Voorheen dacht ik echt dat ik, als er dan ergens stond van de 8 stappen die je moet volgen om rust en vrede te krijgen, dan dacht ik echt dat, denk van nou, daar dat moet ik gaan doen. Of tegelijkertijd wil het niet zeggen dat als je zin hebt om iets te doen wat een goed idee lijkt, dat kun je gewoon nog steeds doen. We hadden het laatst over bijvoorbeeld dat Sydney Banks zelf ook zegt, bijvoorbeeld over godsdienst, dat eenmaal inzicht in de drie principes best kan zijn dat je dan binnen je godsdienst bijvoorbeeld de dingen weer dieper gaat ervaren of zo. Dus het een sluit het ander helemaal niet uit. En wat ik zelf heb gemerkt is dat door inzicht in de drie principes, als ik lees in een cursus wonderen, dat het voor mij in één keer weer vele diepere betekenis heeft. Maar het is niet iets wat ik vind dat ik moet doen of zo. Dat gebeurt en daar geniet ik van. En het is niet meer zo van, nou, ik moet al die lessen doen, dan pas is het goed. Of ja, zo ziet voor mij eruit van, ik hoef niks te doen.
Ja, en als ik jou zo hoor praten, is het dan denk ik toch ook weer die heelheid waar wij naar verwijzen. Van ja, dat iedereen echt al heel is. En daar hoef je echt helemaal niks voor te doen. Dat is al zo, wat voor ervaring er ook is. En tegelijkertijd, dat wetende, kun je gewoon alles doen. En gebeurt er ook van alles. Ja. Dus dat is denk ik wat jij bedoelt. Tenminste, wat ben ik erin?
Ja, dat is niet tegenstrijdig, zeg maar. Nee. Dan er valt niks te doen en dat er, maar er kan een heleboel gebeuren.
Ja, dat is en. Mooi, dankjewel Monique.
Wie wil?
Natasja.
Nou, ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die juist moeite hebben met het horen dat er niets valt te doen. En nou ja, in de afgelopen vorige 99 afleveringen heb je misschien ook mij er wel eens over gehoord van nou, er valt niets te doen. En tegelijkertijd merk ik dat ik er soms zelf heel veel moeite mee heb als het gezegd wordt. En dat is eigenlijk om twee redenen. Allereerst, de drie principes schrijven helemaal niks voor. Dus die schrijven ook niet voor dat je je best moet doen om niks te doen. En dus als je zegt, ja, je hoeft niets te doen, dan suggereert het toch nog alsof er iets te doen valt. En het andere is dat, ja, ik heb best wel wat mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben en gewoon heel de dag op bed liggen. Of ik ken ook mensen die heel erg ziek zijn en hun bed niet uit kunnen komen. En die dan te horen krijgen, er valt niets te doen. En dan denk je daar, dan lig ik hier 7 dagen per week in mijn bed. Of ik ben echt helemaal af. En dan wordt er gezegd, er valt niets te doen. En dan kan ik me echt voorstellen dat je dan denkt, ja, ho, wacht even, waar komen jullie nou mee aanzetten? En ja, ik pleit er eigenlijk voor om ervan te maken, joh, er valt niks om verder over na te denken. Dat eigenlijk bedoeld wordt. Ja, dus het gaat niet over het doen, want het leven is in beweging. Er wordt al van alles gedaan, zoals Loes net zo mooi vertelde. Er werden gewoon hele leuke gesprekken gevoerd in de auto bijvoorbeeld. En nou ja, met ook nog eens een heel prachtig resultaat. Maar ik denk, ja, voor mij voelt het meer als we zeggen van er valt niks te doen, dat het veel meer dus is van er valt niet meer over na te denken. En ik vond zelf dat woordje nadenken trouwens heel grappig, want ik betrapte me gisteren zelf op dat ik even niet zo goed wist iets wat ik moest gaan doen. En dat ik toen tegen mijn partner zei, ik ga heel even nadenken. En het grappige was, ik ging juist niet nadenken. Ik weet niet of jullie dat herkennen, misschien herken je het als luisteraar, dat op het moment dat je zegt, even nadenken hoor, waar mijn sleutels liggen, dat je dan juist een moment van stilte zoekt. En dat is volgens mij wat we bedoelen met er valt niets te doen.
Nee, mooi gezegd inderdaad. Ja, en wat ik een beetje hoor in wat jij zegt, ik weet niet of je dat ook zo bedoelt, van er is niks te doen, maar er is dus blijkbaar wel iets te zien. Dat wordt dan ook wel eens gezegd, er is niks te doen, er is niks te zien. En ja, wat er dan misschien te zien is, dat er niet nagedacht hoeft te worden. Zo, dat, tenminste, ja, zo interpreteer ik het. Maar ja.
Mooi, ja.
Ja, dat is er dan te zien, van dat, ja, dat het nadenken wat wij doen, dat gebeurt natuurlijk en dat geeft ook helemaal niks. Maar ja, dat hoeft eigenlijk niet. Dus het is natuurlijk altijd achteraf. En ja, wat ik zelf dan heb gemerkt is van juist in dat nadenken, ja, daar zit vaak heel veel verkramping in. En daar komen al die vervelende gevoelens bij mij. En dat geeft ook helemaal niks. Maar dat hoeft dus niet. Dat, ja, zoiets hoor ik in wat jij zegt.
Mooi gedaan. Ja, wat... Waar ik dat nu ook aan moet denken is dat tijdens mijn yogalessen, en voor degenen die yoga doen weten dat de yogalessen ook op het einde altijd eindigt met een ontspanningsoefening. Dat noemen we dan savasana. En ik weet niet of jullie weten wat savasana betekent, maar dat betekent letterlijk lijkhouding. Naar woord, maar het is echt metaforisch bedoeld.
de metafoor is ook om te laten zien dat er echt minder gedaan hoeft te worden dan dat we telkens denken. En als je daar ligt in, nadat je een uur bewogen hebt en je ligt daar gewoon nog zo'n 10 minuten op je matje te niksen, hè, er valt dus even echt niks te doen, dan zeg ik dus ook altijd, dus ook niet je best doen dat je aan niks doen bent. Alles wat er gewoon nu is, mag er zijn. Je ligt hier als een soort lijk. Maar ondertussen word je wel geademd. En ondertussen gaat wel die spijsvertering door. En ondertussen gaat gewoon die bloedsomloop door. En ondertussen heb je misschien gewoon nog jeuk. Weet je wel? Het leven wil gewoon nog beleefd worden.
Ja,
mooi. Er valt alleen verder niets over na te denken.
Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Wie wilde nu wat zeggen over niets te doen? Roger?
Ja, nou, het is wel grappig, want ik had er vandaag een leuk inzicht over. Ik had het in een eerdere opname met Loes, hadden we het in een nabespreking op heel erg over het je bent niet goed genoeg, die gedachte. En als ik dat dan link aan de behoefte om telkens te denken dat je iets moet doen vanuit het idee ik ben niet goed genoeg, dus ik moet van alles doen of laten om beter te worden. Daar had ik vandaag, toen ik aan het wandelen was, had ik daar echt wel een soort van aha-moment van oh ja, dat is voor mij wel echt een reden geweest, en soms nog steeds wel, om te denken dat ik van alles moet gaan doen om beter te worden. In wat weet ik niet. Maar, dus dat vond ik zelf wel. Want de vraag is natuurlijk van, goh, wij zeggen er is niks te doen of er is niks te denken, zoals Natasja dat zo mooi zei. En toch, ik vind het wel fascinerend als wij dit delen, dat er zo, ja, dat het zo soms echt ook wel weerstand oproept. Van, ja, nee, hallo, maar. En tegelijkertijd, wat ik wel grappig vind, ik coach nu iemand die zei ik in het eerste gesprek, legde ik een beetje uit wat de coaching met de drie principes als uitgangspunt, wat dat inhoudt. En ik zei bijvoorbeeld, een van de dingen die ik niet doe, is dat ik je opdrachtjes ga geven of huiswerk ga geven. En ze had gelijk zo opluchting van, oh, dat vind ik zo fijn, want in vorige therapieën, ja, dan kreeg ik altijd opdrachten mee en dan had ik die weer niet gedaan en dan voel ik me dan weer zo slecht over. Dus dat vond ik zelf dan wel weer grappig. Ja, dus weet je, het diepere inzicht wie je in essentie bent, dat het kan heel hardnekkig zijn, hè? Dat je denkt dat je niet goed genoeg bent, en die kan ook regelmatig wel de kop opsteken, maar zeker als je alle 100 afleveringen hebt geluisterd, blijf vooral lekker luisteren naar de volgende 100, zou ik zeggen. want beetje bij beetje, tenminste dat merk ik dan zelf bij mezelf, dat het wel steeds meer afbrokkelt. En dat er inderdaad niet iets te doen valt, maar wel heel veel gebeurt, meer dan ooit tevoren.
Ja, ik vind het ook wel mooi wat jij zegt, want volgens mij, we willen natuurlijk allemaal heel veel doen, maar ik denk zelf, en tenminste dat herken ik van mezelf, ik dacht ook dat ik heel veel moest doen om een bepaald goed gevoel te krijgen, om een gevoel te krijgen wat ik graag wilde. Nou ja, ik wilde me natuurlijk lekker voelen, ik wilde me niet onzeker voelen, dus daar moest ik van alles voor doen. En dat werkte meestal niet. Maar ja, door begrip van die drie principes, door gewoon ook echt te zien van, ja, hoe komt het nou wat je voelt? Hoe komt het nou dat je je onzeker voelt in mijn gevoel? Je echt alleen maar omdat er in dat moment onzekere gedachten zijn, die verder helemaal niks zeggen over mij of over de situatie of over wat dan ook. En dat die gedachten gewoon weer weggaan. Daar hoef je niks voor te doen. Dat vloeit gewoon vanzelf weg. Verandert dat gevoel ook weer. En ik denk, ja, zolang dat niet weet of niet gemerkt hebt, ja, vind ik het ook best logisch om dan nog van alles te willen doen om je beter te voelen. Tenminste, ja, dat hoor ik ook een beetje in wat jij zegt. En dan inderdaad, zeg maar, alleen dat stukje is voor mij al heel erg, ja, heeft al heel veel betekend. Gewoon dat je echt niks hoeft te doen aan wat je voelt, en dat het ook helemaal niks betekent wat je voelt. dat, ja, dat, nou, dat is nu wat even in mij opkomt. En dat je dus ook echt helemaal niks hoeft te doen met gevoelens of aangevoelens of voorgevoelens. Dat, ja, weet je, dat stroomt gewoon. Dat is gewoon leven wat stroomt.
Ja, mooi. Ja, mooi ook dat je de link legt met gevoelens inderdaad. Want ik denk dat daar het ook wel vaak de kop op steekt dat we daar van alles mee willen en moeten denken te moeten. Ja.
Ja, dat horen we natuurlijk ook heel veel om ons heen. Dat is toch een beetje, of een beetje, dat is de reguliere kijkrichting, zeg maar. En ja, deze kijkrichting, die, ja, die laat wat anders zien. Dankjewel, Roger. Nikki, ga je gang.
Ja, ik hoor hem nu ook opeens wel zo van met relatie tot de drie principes. Hè? Hoe de werking is van onze ervaring, onze menselijke ervaring, wat daarachter zit. En hoe dat door ons heen werkt. Dat we daar ook niks voor hoeven te doen. Dus voor het hebben van de ervaring die je hebt, de psychologische ervaring die je hebt, dat wordt continu gegenereerd door het aspect van dat het denken door de waarneming heen en de levensbron, dat continu door ons heen een ervaring naar buiten projecteert, zou je het kunnen zeggen. Ook al is er geen buiten, dat is een ander verhaal. Dat ook gewoon continu automatisch gebeurt. En al het andere wat ik erover wilde zeggen, hebben jullie eigenlijk allemaal al gezegd. Maar ik denk dat dat wel heel erg voor mij alles ook wel een beetje samenvat. Omdat je daarmee dus ook niet hoeft na te denken. Je psychologische ervaring niet hoeft te sturen. Omdat we daar niks voor hoeven te doen. Het wordt continu automatisch door die drie krachten. Eén kracht is het in principe, maar wordt gegenereerd. Dat ook allemaal vanzelf gaat, moest ik een beetje aan denken. En ik had vandaag toevallig tijdens mijn werk dat ik aan dit onderwerp moest denken. Ik vond het wel grappig, Monique, dat jij ermee kwam. En dat was meer met relatie tot inzicht. Want als je hier inzicht in krijgt, in wie je bent en hoe het denken in bewustzijn ervaring creëert, dan kan je ook vervolgens heel erg gaan denken dat jij dat kan genereren. Of dat jij inzicht kan genereren. En dat ik heel goed weet dat toen ik zelf voor de eerste keer mijn inzicht had gehad, dat mensen toen tegen mij zeiden, ik hoef niks te doen. Dat is een beetje de 3P taal, omdat ik dacht, waar hebben ze het over? Ik vond het ook heel irritant, want ik ging dan juist, wat jullie ook al zeiden, heel erg proberen om niet na te denken of psychologisch niks te doen, wat alleen maar het nog moeilijker maakt. Maar wat ik uiteindelijk wel door de jaren heen ben gaan merken, wat ze daarmee bedoelden, was dat je hebt een keer een inzicht, of het nou heel duidelijk is of gewoon een gevoel, dat maakt even niet uit. En dan komt dat terug, op wat voor manieren dan ook. En dat verdiept, en soms is het weer een ander aspect. Maar wat ik zelf heb gemerkt, is dat ik eigenlijk nooit meer aan heel die drie principes heb hoeven denken. Maar dat het je gewoon overvalt op momenten dat je het niet verwacht. Als je bijvoorbeeld aan het werk bent en je ziet bijvoorbeeld hoe bij een ander het denken ervaring creëert, of je wordt cadeau gedaan met een inzicht dat iemand heel is, of bij jezelf. Dat je daar dus ook helemaal niets voor hoeft te doen. Dat heeft Sid volgens mij ook best wel vaak genoemd. Van, je hoeft er niet aan te denken als je in de tuin staat te werken, of op welk moment dan ook, onverwachts. Dan krijg je inzicht. En dat heb ik wel aan de levende lijve ondervonden, dat dat echt zo is. Dus dat het een luimans therapie is, of hoe je dat ook wil noemen.
Ja, mooi. Ja, als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, en dat is een van mijn allereerste best wel diepe inzichten geweest, van ja, leven gaat vanzelf. eigenlijk alles gaat vanzelf. En ook inzicht krijgen gaat vanzelf. En ik dacht in het begin toen ik dat voor het eerst hoorde. Zo'n verstalling van ja, hoezo? Maar inderdaad door te herkennen hoe het werkt. Hoe het werkt met dat denken wat je ook benoemt. En dat je gewoon inderdaad die ervaring krijgt. En ja, ik heb ook wel eens iemand tegen mij horen zeggen van ja, je wordt geleefd. En dan niet zo van ja, ik word geleefd. Maar je wordt gewoon echt geleefd. Dat, weet je, dat doe je niet zelf. Je klopt niet je hart en je verteert niet je spijs. En je laat niet je bloed stromen. En dat gebeurt. Het gaat vanzelf. Ja, het leven gaat vanzelf. Dus ja, en als je dat echt ziet, of als je daar inzicht in krijgt, dan gaat het ook vanzelf. Dat is een beetje wat ik destilleer uit wat jij zegt. En ook inzicht krijgen, ja, dat gaat natuurlijk ook vanzelf. Dat kan je ook niet afdwingen en dat gebeurt. Maar het lijkt inderdaad wel toch voor mij, door hier wel mee bezig te zijn en hier ja, over te praten en naar podcasts te luisteren en naar andere mensen te luisteren, ja, dat dan toch wel doet. En dat is natuurlijk heel tegenstrijdig, maar dat is denk ik met de hele menselijke ervaring. Het lijkt allemaal anders dan dat het in wezen is. Dus het lijkt alsof er dan toch externe factoren zijn. Die zijn natuurlijk eigenlijk niet, want alles komt van binnenuit. En uiteindelijk, ja, het heeft de Boeddha ook gezegd, dat vond ik ook zo mooi. Van, ja, die zei dan van de handeling vindt plaats en er is niet iemand die hem doet. Dus het gaat vanzelf. Wie wil verder? Ria, ga je gang.
Ja, bij mij kwam ook echt op, naast er is niets te doen, is er ook niets te weten. Dus door echt voor jezelf te zien dat door het niet weten er heel veel ruimte wordt gecreëerd. Als we natuurlijk dingen gaan doen, dan hebben we dat meestal met een doel om beter te worden, om iets kwijt te raken of iets om ergens beter van te worden of om iets te leren. Maar ik zie dat eigenlijk ook in het weten. En weten is dan nog weer iets meer voor mij naar het nadenken toe, waar Natasja het ook over had. En ook het weten, iets willen weten geeft een soort eagerness, een soort ja, maar ik wil het weten, want. Hè, dus er zit altijd wel een soort van consequentie aan vast, wat we daar zelf aan verbinden, waarom we iets willen weten of waarom we iets willen doen. En juist, van de week had ik dat heel sterk door het niet te weten en het niet te hoeven weten, realiseer je eigenlijk dat je gewoon eigenlijk alle kennis al in je hebt. Dat waar je voor staat op dat moment, voor een vraagstuk of voor een keuze of voor wat dan ook. Op het moment dat je die rust neemt, waar al vaker naar verwezen wordt. Op het moment dat die rust er is, weet je het al. En dat is voor mij wat echt die ruimte van het niet weten, het niet doen. Er is niets te doen, er is niets te weten. Wat echt ruimte creëert. Want doordat ik het niet weet, ja, hoef ik er ook niet naar op zoek te gaan. Dan gebeurt het vanzelf. We hebben allemaal wel eens een momentje dat we opeens onder de douche staan en denken, ah, jeetje mina, wat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Of waar je hem dan ook maar hebt. Of je zit al een uur in de auto en opeens denk je, hey, goh, ik ben al een uur verder. En dus, ja, die geeft voor mij echt heel veel ruimte in het niet hoeven weten, het niks hoeven doen. Het komt echt vanzelf. En hoe meer we doen, en wat Roger ook zei bij het begeleiden van zijn coach. Dat hoor ik ook heel vaak. Ja, Maria, wat moet ik dan doen? Vertel me nou even wat ik moet doen. Ja, juist door het niet te doen verschijnt wat we wel graag willen gaan doen. Of wat we nodig hebben om het te weten.
Ja, mooi. En bedoel je dan ook een beetje van, dat als je juist heel erg hard over nadenkt, dat er heel veel denken is, dat er juist eigenlijk een, ja, heel veel gedachten in je hoofd zitten waardoor je niet meer helder bent. Is dat ook wat jij bedoelt?
Ja, wat ik voorheen nog wel heb gedaan is, als ik het niet wist, maakte ik een lijstje van alle voor's en tegens. Nou, dat lijstje werd eigenlijk alleen maar langer. En doordat je dan een voor en een tegen hebt, ga je die ene voor dan ook nog weer pakken. Die ga je dan ook nog weer zitten uitleden, want die heeft ook wel weer een voor en een tegen. uiteindelijk wikkel jezelf in een of andere deken waar je gewoon qua gedachten niet uitkomt. Terwijl er is geen deken.
Nee. Je is eigenlijk altijd tegen die gedachten aan te kijken. Ja, wat echt alleen gedachten zijn. Maar daardoor ja, is er inderdaad geen ruimte of geen helderheid of zo. Zoiets.
Nee, en wat bij mij dan ook opkomt is... ik neem mijn gedachten ook niet meer serieus. He, dus als er iets opkomt, dan hoeft het niet per se een taak voor mij te zijn om te gaan doen. Of om verder te analyseren, of om uit te denken, of om wat dan ook. He, dus wat bij mij meestal werkt, is op het moment dat ik erover na ga denken, denk ik al, dat is de verkeerde weg. Op het moment dat ik het doe vanuit, hé, verrek, ik ben het aan het doen, dan is het vaak de juiste weg. En dat is, als ik hoor waar wij met elkaar over hebben, van er is niets te doen. We gaan vanzelf doen wat nodig is dat we doen. En daar ben ik in het begin ook ontzettend boos over geworden. Want ik ben ook iemand die denkt, nou jongens, kom op, schouders eronder. Hartstikke idee, aan de slag. Maar, en dat mag hoor. Ik bedoel, we houden je absoluut niet tegen. Maar weet je, geniet ook eens van de rit, terwijl je niks doet. En kijk wat er dan gebeurt.
Mooi, ja, mooi. Mooi ook dat je zegt van, er is geen goed en fout, hè. Er is gewoon geen goed en fout. En ja, je kunt gewoon doen wat je doet. Alleen, ja, ik denk dat wij allemaal gemerkt hebben dat toch door inzicht te krijgen in hoe het werkt en wat je in wezen bent, dat het wel lichter kan worden, makkelijker kan worden. En dat er ook ja, kennelijk heel veel denken, nadenken, vooruitdenken, overdenken, analyseren weg kan vallen. Ja, waardoor het een stuk comfortabeler voelt. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Dankjewel, Ria. Nou, dan hebben we iedereen gehad. Ik denk dat ik zelf wel zo tussen de bedrijven door een beetje heb laten merken hoe het er voor mij uitziet dat er niets te doen is. Heel erg bedankt allemaal voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering, naar onze 100ste aflevering. Mochten jullie nog opmerkingen hebben, vragen, onderwerpen, hartstikke leuk als je dat laat weten. Horen we heel graag. En ook heel graag tot de volgende keer.
Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweereenhelderhoofd.nl. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast-app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.